Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving altijd bij u geweest, Dies wordt gij, Heere, met beving rechtkindelijk gevreesd. Dan willen we samen een gedeelte lezen uit het boek Hooglied. Hooglied 1, de versen 1 tot en met 8. Hooglied 1, de versen 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Hooglied 1 vanaf het eerste vers. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. We zullen ons verheugen en in u verblijden. We zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden huwen met gezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het schriftgedeelte dat we samen hebben gelezen, Hooglied 1 en daarvan het vijfde vers. Hooglied 1 vers 5, en daar lezen wij het woord van God als volgt. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar en gelijk de gordijnen van Salomo. Wij willen deze woorden gaan verbinden deze morgen met het onderwijs wat u kunt vinden in zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 30, de vragen en antwoorden 81 en 82. En daar vraagt de onderwijzer allereerst, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En de leerling antwoordt, voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan de volgende vraag, zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen, in die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? De leerling antwoordt nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelsrijks uit te sluiten. Met deze woorden, gemeente, gaan wij ons voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En nogmaals wil ik benadrukken, dat geldt de ganse gemeente. En worden wij deze morgen geroepen tot zelfonderzoek. En daarom luisteren wij ook naar het onderwijs, naar het voorbereidend gedeelte dat u kunt vinden in het avondmaalsformulier. En in aansluiting daarop zingen wij, kon het zijn met een biddend hart, Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14, nadat we geluisterd hebben naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het heilig avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht, dat betekent op de juiste wijze, beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken oneigenlijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, en dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, dat is geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschades andere dingen zegenen, en aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, dat betekent verdeeldheid, sekten en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, degenen die een valse eed hebben afgelegd, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen zullen, zolang zijn zulke zonden blijven, zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. En u de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en wil ook voorbeden dankzegging doen. Voorbeden voor broeder Van Wijk die gevallen is omdat hij niet goed werd. We willen ook voorbeden doen voor de meelevend lid Adrie Hollander die ook gevallen is, waarbij haar arm uit de kom is geraakt. Zij moest naar het ziekenhuis in Gouda. We willen de Heer danken voor en met Andreas en Josanne vanwege de geboorte van hun zoon. Ook voor onze koster Jan de Koning die gisteren weer thuis mocht komen naar een geslaagde ingreep, maar wel in afwachting is wat de uitslag is van de kweken die ingezet zijn. En we willen heren danken voor Andries Boeren en Willem-Jan de Groot, waarvan het transport voorspoedig mocht verlopen, en tegelijkertijd vragen of de Heer hen morgen weer veilig wil begeleiden op weg naar huis. Laten wij de Heren bidden. Heren, hoe zullen wij onszelf onderzoeken voor u die alle dingen weet en die precies weet wie wij zijn, kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en ook als we thuis mee mogen luisteren. U hebt ons samengebracht onder de verkondiging van uw woord, Heren, en wij worden als gemeente opgeroepen ons voor te bereiden op het heilig avondmaal dat volgende week zondagmorgen zal worden bediend. En u laat het zelf in uw woord weten dat een mens zich al zo beproeven. En Heren, nu worden we allemaal opgeroepen onszelf te onderzoeken. Hoe staan wij nou geestelijk voor u? Hoe zijn wij nu op reis naar de eeuwigheid? O, zoals het is van nature, is het niet best. Wij liggen verloren. En Heren, wij zijn grote zondaren. En wij staan in de schuld bij u. En wij liggen van nature onder de vloek van de heilige wet. En wij hebben uw heilige toren over ons uitgeroepen. En wij zijn des doods schuldig, Heren. Maar van nature dan horen wij het. En zijn er wel eens van die momentjes in ons leven dat het ons aangrijpt. Maar zo zakt het weer weg. En we gaan over tot de orde van de dag. En we leven alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Heere, u weet bij wie dat nog steeds zo is. Zo aangrijpend. Maar zou u ze dan willen trekken, Heere? En willen bekeren? En zou u een pijl willen afschieten in het zondaarshart van die jongen en dat meisje, van die man en die vrouw, die nog onbekeerd is? En Heere, waar u een goed werk begonnen bent, daar zult u het voleindigen. Ja, dat is waar, in elke dienst mogen we het samen weer belijden, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken van uw handen. Maar Heer, wat kan het juist in het begin van het geestelijke leven zo heen en weer geschud worden in het hart? Wat kunnen er veel vertwijfelingen zijn in het geestelijke leven, zeker als het geloof nog zo ongeoefend is, en dan voorbereiding houden op de bediening van het heilig avondmaal? Heere, zoudt u de zulken willen gedenken, want u weet wat ze in de eerste plaats zo nodig hebben, dat ze verder onderwijs mogen krijgen. Om te leren verstaan, niet alleen dat ze midden in de dood liggen, maar ook dat hun leven en zaligheid buiten zichzelf in een ander ligt, in de Heer Jezus Christus. En zoudt u daarom zelf plaats willen maken voor het borgwerk van Christus, voor die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En Heere, waar er kennis van Christus gekomen is, dan zal er toch ook een betrekking op het heilige avondmaal komen, dat kan toch niet anders. Want u bent juist daar zo aanwezig, in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn. En u wilt heel bijzonder juist aan die tafel gemeenschap hebben met uw kerk. Want u hebt het zelf gezegd, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Heere, wilt u ook geven dat uw volk en kinderen zich mogen voorbereiden op die tere ontmoeting aan uw tafel met u. En Heere, dan kent u degenen die al eerder avondmaal hebben mogen vieren. Zoudt u ze willen gedenken ook in een week van voorbereiding? Maar wees ook met diegenen die nog nooit avondmaal gevierd hebben, maar bij wie wel een betrekking op het avondmaal gekomen is, wat zo dikwijls met veel vrees gepaard kan gaan. Maar wilt u ze zelf maar ten dis leiden? En Heere, als het zo zou zijn, en wij weten dat niet, maar u weet dat volmaakt, dat er zijn die aan de tafel des Heeren komen, maar die zich onwaardiglijk daar zich bevinden, omdat ze niet echt het geestelijke leven kennen, zoudt u ze dan willen leren en onderwijzen, ontdekken en ontmaskeren, opdat ze in een rechte weg mogen leren avondmaal te vieren? En Heere, zo weet u hoe onderscheiden de gemeente is. En u weet, Heere, welke taak er op de schouders van uw knecht ligt, juist in een week van een zondag van voorbereiding, om de dingen eerlijk en in liefde te zeggen. En Heere, als we dan zo samen zijn gekomen, dat we samen mogen ervaren, het gaat niet om ons mensen, maar het gaat om uw zaak. Het is toch uw kerk, Heere. En zou u dan zelf willen geven dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen, en dat we ons zo mogen voorbereiden? En wilt u geven dat we het voor het eerst en steeds weer opnieuw mogen gaan ervaren, wat de bruid uit het Hooglied heeft mogen getuigen? Ik ben zwart, doch lieflijk. En dat is nou het leven van uw kerk. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Geef dat alles ordelijk en met stichting mag verlopen. Wilt u de duivel op een afstand houden en geef ook uw knecht wat nodig is om te mogen prediken. Heere, gedenk degenen die het moeilijk hebben, die bijzondere zorgen en noden kennen, die weten van rouw en verdriet, wilt u ze sterken. De zieken in ons midden, de langdurig zieken, degenen die medicijnen en kuren moeten ondergaan, maar ook therapieën volgen. Zonder u kunnen we niets doen. Heere, we willen in het bijzonder broeder Van Wijk aan u opdragen. Al een aantal dagen was hij ziek, juist die dagen waarin hij ook jarig zou zijn. Hij is gevallen en niet goed geworden. Heere, zou u verder met hem op willen trekken? Een urineweginfectie heeft hij opgelopen, wilt u de medicijnen zegenen, dat hij weer op mag knappen om ook weer naar uw huis te mogen gaan. We willen ook ons meelevend lid Adrie Hollander aan u opdragen, die op haar werk gevallen is en daarvoor naar het ziekenhuis mocht. moest, maar ze mocht weer thuis komen en samen met haar zus Janna vandaag meeluisteren. Heren, wilt u ook hun een zegen geven als ze in hun woning mogen meeluisteren naar uw woord? Wil ik hartelijk danken, heren, dat Andreas en Josanne verblijd werden met de geboorte van hun zoon. U hebt het met Josanne wel willen maken. Ze zijn uw vader en moeder geworden. Heren, wilt u ze wijsheid geven en afhankelijkheid om dit kind op te voeden in de vreze des Heren. We danken u ook, heren, dat de operatie bij Jan de Koning goed mocht verlopen. Een aantal dingen zijn op kweek gezet en dat geeft altijd weer spanning, heren. Wat zal eruit mogen komen, maar dat hij maar veel mag leven bij het woord wat we afgelopen woensdag hebben mogen overdenken. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper. Heren, Andries en Willem-Jan mochten een voorspoedige reis hebben naar Oekraïne. En wilt u geven, heren, als ze morgen weer terug mogen keren, dat ze ook weer veilig in ons midden mogen komen bij hun vrouwen en gezinnen, maar ook in het midden van de gemeente. En wilt u ook alles wat op deze reis heeft plaatsgevonden, wilt u dat zegenen en ook die mensen in Oekraïne gedenken. Heren, zo zijn er veel dingen die we onder woorden brengen. En er is nog zoveel meer, maar u weet het. En wij mogen het opnieuw, samen, als gemeente, voor uw heilig aangezicht in het gebed brengen voor aan de genadetroon van u. En zoudt u zo onze gebeden willen horen en verhoren. Wij hebben dat niet verdiend, heren, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de heren te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. De eerste collecte voor de eredienst, de tweede onderhoud kerkenpastorie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 43, de versen 2 en 3. Psalm 43, de versen 2 en 3. het amen van de prediking zingen wij Psalm 45, het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Psalm 45, het zesde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, eens was de Heer Jezus op reis gegaan naar het noorden van het land Kanaan. Hij is daar de grenzen overgegaan en kwam daar in de delen van Tyrus en Sidon. En hij wist wat hij daar zou ontmoeten, namelijk een moeder in grote nood. Ja, een nood die voor deze vrouw onhoudbaar geworden is, want zij ging in haar nood tot Jezus. Zij kon niet meer op afstand van Jezus blijven. Maar wat werd die vrouw, die Canaanese vrouw, beproefd toen ze tot Jezus kwam. Want aanvankelijk leek het wel alsof de Heer Jezus haar niet wilde horen en haar niet wilde helpen. Want wat zei de Heer Jezus tegen haar? En ze heeft het heel duidelijk gehoord. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. Het was alsof deze vrouw een boodschap kreeg en zegt dat de Heer Jezus zei, nou dat genadebrood wat nu bij mij te vinden is, dat is niet voor u, Canaanese vrouw. Het is niet voor de hondekens. En dat was in de tijd van de Bijbel het beeld van de heidenen. Nee, het is voor mijn volk. Wat deed dat met deze vrouw? Toen ze hoorde voor wie het nou was en voor wie het niet was, werd ze boos, werd ze geïrriteerd, werd ze kriegelig. Nee, ze was het ermee eens. En ze zei, ja, Heere. Maar toen stond er geen punt. En dan zie je wat het geloven mag. Toen ging ze de Heere aangrijpen op zijn eigen woord. Dat beeld van die kruimels brood die van de tafel vallen voor de hondekens. Als er dan niet een kind is die aan die tafel mag zitten, Heere, dan maar een hondje onder de tafel. Want er vallen toch kruimels? En die worden toch niet weggeveegd? En die mogen die hondjes onder tafel toch eten? Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel des Heren. Wat viel het voor haar mee? Want de Heere leek haar af te wijzen met zijn ene hand, maar met zijn andere hand hield hij haar vast om haar geloof te beproeven. En zo willen wij deze morgen ook stilstaan voor wie is het nou, dat heilig avondmaal. Weet je wat ik nou zo hoop, gemeente? Dat er maar veel honden zijn hier. Die begeren om een kruimel te mogen ontvangen die van de tafel valt. En weet je wat die hondjes gaan ontdekken? Dat er op de grond heel veel kruimels liggen. En dat de Heer Jezus ze niet afwijst. Wat een zaligmaker, hè? Zie je wel dat het waar is. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat hij zich niet schaamt om het slechte mens aan een tafel te zitten. Slechte mensen, ja, waarin wel wat gebeurd is. Slechte mensen die toch hun leven gaan vinden. In de woorden van onze tekst. Ik ben zwart, doch lieflijk. Woorden die zo heel mooi passen bij die twee antwoorden die wij vinden in zondag 30. En zo willen we ons dan voor gaan bereiden op de bediening van het heilig avondmaal. En schrijven als thema boven de prediking het getuigenis van de bruid van Christus op weg naar zijn tafel. Het getuigenis van de bruid van Christus op weg naar zijn tafel. Twee gedachten. Ik ben zwart, maar lieflijk gemaakt. In de tweede plaats, ik ben lieflijk, maar zwart gebleven. Het getuigenis van de bruid van Christus op weg naar zijn tafel. Ten eerste, ik ben zwart, maar lieflijk gemaakt. In de tweede plaats, ik ben lieflijk, maar zwart gebleven. We weten dat het boek Hooglied een hooglied is. Een liefdeslied tussen Salomo en de Sulamitische. En aan het begin van dit hoge liefdeslied horen wij als het eerste Sulamiet zingen. En wat ze dan gaat bezingen, wat ze als het ware onder woorden brengt, laat ons weten dat zij een enorm verlangen heeft om dicht bij Salomo te zijn. En daarom zegt ze het ook, hij kusse mij met de kussen zijn smons, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Weet u wat deze Sulamiet ervaren heeft? De grote liefde van Salomo voor haar. En nu is Salomo voor haar waarneming niet dichtbij. En juist dan begeert ze weer zijn liefde te mogen ervaren. En ze heeft niet alleen de liefde van Salomo ervaren, maar ze weet zelf ook hoe lief ze Salomo heeft. En daarom zingt ze verder en zegt, uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Er is dus liefde van Salomo tot haar en liefde van haar tot Salomo. Alleen, zij is in een situatie gekomen dat ze de liefde Salomo niet meer zo sterk ervaart en dat zij haar liefde ook niet aan hem kan geven. Salomo is dit moment ver weg. En wat zou Sulamiet zo graag willen dat hij weer heel dicht bij haar was? Maar hoe zal dat kunnen? Hoe zal het weer worden zoals het vroeger was, toen hij haar gebracht heeft in zijn binnenkameren? Toen ze zich met hem mocht verheugen en met hem mocht verblijden. Ach, Sulamiet weet het niet meer en daarom horen wij haar verzuchten. Trek mij en wij zullen u nalopen. En nu is deze Sulamitische vrouw die hier aan het woord is in het boek Hooglied het beeld van de kerk des Heren. En Salomo, u weet het, hij is hierin een type van Christus, die zelf later ook in het Nieuwe Testament heeft gezegd, zie, meer dan Salomo is hier. Mag ik eens vragen, heb je ook zo'n verlangen naar de Heer Jezus? Is er ook wat gaande in je hart? Kun je deze bruid begrijpen? Is er ook een groot gemis van Christus? En begeer je zo in zijn nabijheid te mogen verkeren? Omdat je in hem dierbaarheid ontdekt hebt. Omdat je in hem schoonheid ontdekt hebt. Omdat je in hem je hele zaligheid hebt zien liggen. Wanneer wordt Christus nou onmisbaar voor een zondaar, gemeente? Nou, dan moeten we maar eens luisteren wat de bruid hier zegt in deze belijdenis. Zij begint onze tekst met de woorden, ik ben zwart. En dan voegt ze als het ware een vergelijking bij. Zwart gelijk de tenten van Kedar. Nou, jongens en meisjes, Kedar, dat was een nomadenvolk. Dat is een volk dat van de ene plaats naar de andere trekt. Met kudden en zo en tenten. En dat nomadenvolk van Kedar had hun tenten gemaakt. De doeken van die tenten van zwart geitenhaar of kamelenhaar. En met dat kleed van die tent gaat die bruid zich vergelijken. Nou ben ik net zo zwart als die tentkleden van dat nomadenvolk uit Kedar. En wat wil die bruid daar nou mee zeggen? Ik ben zwart. Nou gemeente, dan moeten wij altijd schrift met schrift vergelijken, want deze tekst staat natuurlijk niet op zichzelf, maar te midden van de ganse schrift. En dan weten wij wel dat zwart in de Bijbel het teken is, het symbool is van onze staat voor God sinds onze diepe val in paradijs. Dat zwart, dat zegt iets over onze afkomst. Dat zwart, dat zegt iets over onze zonde en ellende. Ja, dat zwart, dat zegt iets over de dood die door de zonde in de wereld gekomen is. In paradijs was dat er nog niet. Adam en Eva, toen die geschapen waren, jongens en meisjes, die zeiden niet, ik ben zwart. Toen waren ze wit, schoon voor God. Maar juist daar in het paradijs is iets gebeurd en we weten het, want het wordt er u dikwijls verkondigd. Maar ik wil heel dicht bij onze tekst blijven en eens met u gaan kijken wat er nou in vers 6 staat. Want daar gaat de bruid nou uitleggen hoe het nou komt dat zij zo zwart is geworden. Hoe zij tot die belijdenis gekomen is, ik ben zwart. En dan gaan we eerst even naar de historische achtergrond van onze tekst. En naar de letterlijke betekenis kijken. Wie was die Sula? Eigenlijk. Zij was van origine een prinsendochter. Zo kunnen we verder in het boek Hooglied opmaken. Maar die prinsendochter, die is uit die hoge staat als het ware gevallen. Zij is uiteindelijk een hoedster geworden van een wijngaard. Voordat zij de bruid van Salomo werd, woonde ze met haar broers en haar moeder ergens in een afgelegen streek en hadden ze daar een wijngaard en die moest zij hoeden. Om zo wat te kunnen verdienen, om in het onderhoud te kunnen voorzien. Maar wat heeft Sulamit toen gedaan? Toen zij als een hoedster in die wijngaard werd gezet, toen heeft ze het verwaarloosd. Ze heeft niet gedaan wat ze met die wijngaard moest doen. En toen werden haar broers boos op haar. En toen hebben ze haar als het ware verkocht aan een vreemd persoon. En toen kwam ze in een wijngaard terecht van een vreemde meester. En daar moest ze heel hard werken in de brandende zon. Dag in, dag uit, zodat die brandende zon haar huid ging verkleuren. Zodat ze zegt, ik ben zwart, ik ben zwartachtig, omdat de zon mij beschenen heeft. Dat was de afkomst van Sulamit. Maar het zegt ons zoveel over onze afkomst. Want waar komen wij vandaan? Uit die heerlijke Hof van Eden. En daar werden wij ook geroepen om die hof te bewaren. Maar wat hebben wij gedaan met onze zonden? Wij hebben die hof verwaarloosd. En we zijn buiten die hof terechtgekomen onder andere heren. Wij zijn onder de vloek van de wet terechtgekomen. En door onze zonde is de dood in de wereld gekomen. En de weg terug naar die heerlijke Hof van Eden, die is geblokkeerd. Ontoegankelijk geworden en wij zwerven van nature buiten dat heerlijke paradijs. En elke dag sinds onze geboortegemeente worden wij zwarter en zwarter. Door de zonde en de gevolgen van de zonde. O, hoe diep is de mens gevallen. Gemeente, u bent een zondaar. Gemeente, u bent zwart. Uw hart is donker geworden, leeg van God. Uw verstand is verduisterd zonder verlichting van de geest. Kijk, en aan die zwartheid is nu de bruid ontdekt. Want degenen die zalig worden gaan ervaren, geestelijk ervaren, hoe zwart ze geworden zijn. En kijk, gemeente, als de Heere nou plaats gaat maken voor het avondmaal in je leven, dan zal er ook iets gekend zijn van de zwartheid van je hart. En zullen degenen die de Heere vrezen de bruid kunnen bijvallen en toestemmen met deze woorden, ik ben zwart. Hoor ik David ook iets van zeggen in Psalm 38. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. En gemeente, zeg mij eens, als je nou zo'n zwarte zondaar bent, en je ervaart dat ook hier van binnen in je hart, omdat de Heilige Geest je dat laat zien, hoe zul je je dan gevoelen voor het heilig aangezicht van God? Hoe zul je je dan gaan ervaren in het licht van de Heere die altijd goed voor je geweest is? Zou je dat kunnen vertellen uit je eigen leven? Word je dan niet met recht onwaardig? Dat betekent dat je eigen waardigheid verloren hebt. En dat je werkelijk gaat walgen voor God. Dat je heel klein wordt onder God vanwege die zwartheid. En dat je met die man uit het Nieuwe Testament zegt: Heere, ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Of dat je met een Petrus zou zeggen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, dat zijn nou diegenen waarvan de leerling zegt in zondag 30. Die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dat zijn nou mensen die zeggen: ik ben zwart. Die buigen diep voor God. Want die hebben ervaren: ik heb niet tegen een tiran gezondigd. Maar ik heb tegen een lieve vader gezondigd. En dat gaat pijn doen. En als je dan dat karakter van de zonde ontdekt in je hart, dan ga je er echt van walgen. Wat is de zonde toch walgelijk. Voor die lieve God. Kijk, dat maakt je verbroken. Dan ga je jezelf aanklagen bij God en zeggen: Heere, wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik gisteren gedaan? Wat heb ik heel mijn leven gedaan? Heere, er is in mij echt niets goeds te vinden. Ik ben zo zwart, Heere, zo zwart. En als u mij zo zou laten liggen, Heere, kan ik u geen onrecht toeschrijven, want u bent recht. Is het dan verloren voor zwarte zondaren? Ja, van onze kant wel. Want je kan echt proberen dat zwart weg te poetsen. Met dit en met dat en wat goede werken en zo. Maar het lukt niet. Je blijft zwart. En voor je waarneming word je al zwarter. Hoe staat het ook weer ergens in de profetieën van Jeremia? Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Onmogelijk. Al nam je salpeter. Al nam je de best krachtigste zeep. En je begon dat zwarte hart op te poetsen. Je krijgt het niet blank. Zo erg is het, gemeente. Het is niet aangenaam om te horen. Maar het is wel de werkelijkheid. En zo kun je niet sterven. En als je zo wel moet sterven, is het eeuwig verloren. Maar weet je wat nou die onwaardige zondaren, die zwarte zondaren gaan ontdekken? Dat er buiten hen iemand is. Die werkelijk bij machten is om die inktzwarte zonden totaal weg te nemen. En ze zullen ontdekken wie die persoon is. En dat is niemand anders als Jezus Christus. En gemeente, als dat gaat oplichten in dat donkere hart. Als dat een werkelijkheid gaat worden. En de geest gaat je ogen openen voor de Heer Jezus Christus. In al zijn schoonheid. O gemeente, dan ga je waardigheid ontdekken in hem. Want een evangelische ontdekking zal altijd leiden tot Christus. En alles wat je mist in je eigen hart en leven, dat ga je nu ontdekken in Christus. Die zich gaat openbaren in de beloften van het heilig evangelie. En gemeente, wat kun je dan een ruimte ontdekken bij het horen van Christus en zijn werk. Dat je nog van je zwarte zonden verlost kan worden. Nee, niet meer door jezelf, maar door een ander. En wie? Wat voor een persoon. Die witte, reine Heer Jezus Christus, die zijn bloed gegeven heeft tot reiniging van alle zonden. En weet je wat de Heilige Geest dan doet? Bij het horen van hem, bij het horen van zijn genade en van zijn offer en zijn werk, gaat hij het geloof werken. Dat je hem nodig hebt. En dat alleen in hem de zaligheid te vinden is. Ja, hij gaat het geloof werken. dat hij ook voor u, zwarte zondaar, naar de aarde gekomen is. Om je zalig te maken, om je rein te maken. En wat een wonder, als hij je daadwerkelijk rein gaat maken. Zodat je met die bruid kan zeggen, ik ben zwart, jazeker. Toch lieflijk. Kijk, dat mag de bruid belijden. En wat bedoelt ze daarmee? Wel, zij is als een zwarte zondares schoongewassen in het bloed van Christus. Ze gebruikt hier ook een heel mooi woord, lieflijk. Vanuit het Hebreeuws betekent dat twee dingen. Allereerst schoonmaken en vervolgens versieren. Dus, jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens gedaan dat je voor moederdag een bloempotje wilde maken. En je hebt ergens in de schuur zo'n klein glazen potje gevonden. Het was helemaal vies en vuil. En je dacht, daar ga ik wat van maken voor mama. Maar toen moest je het eerst helemaal schoonmaken. En je hebt het onder de kraan gehouden. En je hebt het helemaal schoongemaakt. Al het vuil van binnen en van buiten was eraf. En toen ging je verf opzoeken en ging je vervolgens het schoongemaakte potje versieren. Nou, deze twee dingen liggen hier in het woordje lieflijk. En dan zegt die bruid, ik ben zwart, doch lieflijk. Ik ben schoongemaakt en versierd. Zo mooi geworden dat mijn leven is als de gordijnen van Salomo. En Salomo staat bekend als een hele rijke koning met pracht en praal. En in de dagen van Salomo gingen werkelijke sprake uit van alles wat hij bezat. Ook als het gaat om de gordijnen. Waarmee zijn wanden in het paleis bekleed waren. Schitterende gordijnen. Een sieraad in het paleis. Nu zegt de bruid. Die dat gezien heeft in het huis van Salomo. Zo ben ik nou in zijn oog. Zwart in mijzelf, lieflijk door hem. Kijk, en zo gaat Christus zijn zwarte bruid ook lieflijk maken. Hij gaat ze schoonmaken. Hij gaat ze reinigen met zijn dierbaar bloed. Zodat ze witter zijn dan sneeuw die op het aardrijk nederviel. Daarom, gemeente, zijn die bloedstortingen nodig. Waar we ook vanmiddag weer van zullen horen. Om die zwarte zondaar schoon te wassen in zijn bloed. Maar hij doet meer. Hij wast ze niet alleen schoon, maar hij bekleedt ze ook met het sieraad van zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Kom, wie is er om die schoonheid verlegen? Wie moet er gewassen worden? Wie wil er gewassen worden? Oh, het is al zo'n troost als je mag horen dat er een mogelijkheid is om gewassen te worden. Maar wat een strijd en een worsteling kan het niet zijn in het hart van menig kind van God. Dat ik het nou eens zeker weten zou. Dat ik gewassen ben in het bloed van Christus, zodat ik met zondag 30 kan zeggen, ik heb het vertrouwen in mijn hart dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Kijk, gemeente, voor degene die dat met volle zekerheid mogen zeggen en getuigen, voor diegene is in de eerste plaats het heilig avondmaal. Die weten met de bruid, ik ben zwart, doch lieflijk, gewassen en versierd. Met Christus alleen. Maar er zijn zoveel avondmaalgangers en zijn zoveel kinderen God die daar zo mee worstelen. Die juist die zekerheid zo missen om dat zo te kunnen zeggen. Ik ben zwart, doch lieflijk. die het bijna niet durven meezingen als er opgegeven wordt in de kerkdienst gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkstelt gij door het goddelijk oog beloond. We hebben uw schoonheid pralen, die het ook met McShane niet zou durven zeggen. Nu ken ik die waarheid, zo diep als geweest, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Zouden ze ook het avondmaal mogen? Ik luister maar heel eenvoudig wat de kerk van de Reformatie ons daarover gezegd heeft op grond van de schrift. Maar wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te getuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, ervaren, ondervinden, en dan komt het dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij dat verzekerd geloof nog zo missen. Kijk, de bruid had het wel. Die kon werkelijk uit de zekerheid zeggen: ik ben zwart, doch lieflijk in mijn lieve Heer Jezus Christus. Ik weet gewassen te zijn in het bloed van Christus. Maar tegen wie zegt ze dit eigenlijk? Het staat er zo met de zaakjes tussen, hè? Ja, daar heb je ze weer. We hebben in het verleden ook bij stilgestaan, die dochters van Jeruzalem. Dat zijn nou die kinderen van God die nog zo'n zwak geloof hebben. Dat zijn die zondaren die dorsten naar de vergeving der zonden, maar ze durven niet te zeggen dat ze het al ontvangen hebben. Ja, het is het hem wel om te doen. En daarom zijn ze ook dikwijls aan de genadetroon van God en hoor ik ze roepen: o God, wees mij de zondaar genadig. O Heere, wees toch met mij de zondaar verzoend. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En weet u hoe goed nou de Heer Jezus is? Ook voor die mensen die wel hongeren en dorsten naar Jezus, maar zo die zekerheid nog missen, dat hij het geloof wil gaan versterken. En dan vind ik dat altijd weer zo mooi geïllustreerd in dat boek Rut. Daar is Rut op de akker van Boas gekomen. Jawel, het is nog steeds Rut de Moabitische. En dan wordt het middag. En dan zegt Boas tegen Rut: kom hierbij. En eet van het brood. Was Rut toen al de bruid van Boas? Nee, dat lees ik nog niet. Ja, daar gaat het wel heen. Daar ging het zeker heen. Want het boekje Rut eindigt niet met hoofdstuk 2, maar bij hoofdstuk 4. Maar zo zie je hoe de Heere ook in het leven van degene die zelf midden in de dood liggen, maar toch met dat toevluchtnemend geloof tot Christus de toevlucht nemen, ook al een plaatsje wil geven aan zijn tafel, zie je trouwens niet bij de discipelen. Wat verstonden die nou nog van het lijden en sterven van Christus? En toch zegt hij: ik, zie je bij wie het vandaan komt? Ik heb grootelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Kijk, en daarom is het nodig dat er ook een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus. En daar kende de bruid iets van en daarom kwam ze tot die heerlijke belijdenis: ik ben zwart, doch lieflijk. Maar ze is er ook achter gekomen dat ze na ontvangen genade in zichzelf ook zwart bleef. Het wil onze tweede gedachte gaan overdenken: ik ben lieflijk maar zwart gebleven. Ja, als je het zo leest in onze teksten zou je zeggen: bruid, maak je niet de vergissing. Als je toch mag weten dat je gewassen bent in het bloed van Christus. Als je toch zeker weten mag dat je lieflijk bent in Gods oog. dan had je toch moeten zeggen, ik was zwart en ik ben lieflijk geworden. Maar dat staat er niet. De bruid zegt, ik ben zwart, doch lieflijk. Want juist na ontvangen genade is zij erachter gekomen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. O ja, enerzijds wist het wel. Ik ben als een zwarte zondaar, gewassen in het bloed van Christus. En daarom werd dat bloed van Christus zo dierbaar voor haar. Maar gemeente, er is ook een andere keer, andere kant. Want hoe meer een ware gelovige gaat zien op de bloedstortingen van Christus, op die diepe lijdensweg die hij wilde gaan, hoe heerlijker het woordje lieflijk gaat worden, maar ook hoe meer die bruid gaat ontdekken, wat ben ik nog zwart in mijzelf. Wat heeft het Christus gekost om mij zo schoon te kunnen maken? En daarom blijft er toch na ontvangen genade altijd nog een klacht over. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben zwart en ik blijf zwart in mijzelf. En weet u, de wijze waarop de bruid dit zo zegt sluit dan weer zo mooi aan bij het onderwijs van zondag 30. Want daar wordt niet alleen gesproken over de zonde, dat ze zichzelf vanwege zonde mishagen, maar er wordt ook nog gesproken over de overblijvende zwakheid. Dus ondanks het schoonmaken, ondanks het versierd zijn, toch nog die overgebleven zwakheid. En daarom blijft die bruid zeggen, ziend op zichzelf, ik ben zwart. En wat kunnen ze het daar soms moeilijk mee hebben? Zeker in het licht van wat Christus gedaan heeft. Zeker als het gaat om die diepe weg van lijden en sterven. Wat worden de zonden dan bitter? En wat moeten ze dan wel eens uitroepen, Heere, ik zou nooit meer willen zondigen als ik zie wat het u gekost heeft om mij zalig te maken en mij te reinigen. Heere, met mij wordt het nooit wat. Want als ik zo de vertroosting van u ontvangen heb, is er zo weer een zonde in mijn leven. En toch, ondanks die strijd, blijft het op de bodem van hun hart. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Al is het tegendeel dikwijls werkelijkheid. En daarom kan er zomaar in het geestelijke leven weer gevoelens van onwaardigheid ontstaan. En weer een nieuwe strijd, als het avondmaal weer aangericht zal worden, zal ik, zo'n slecht mens, daar nou welkom zijn. Ook na ontvangen genade. Als dat witte heerlijke kleed weer zo bezoedeld is met de zonde en weer zo vuil gemaakt is door de zonde. Als dat zo op je af kan komen bij een kind van God, dan kan het zomaar van binnen zijn, zou ik daar wel kunnen zitten? Maar weet u wat ik hier nou zo mooi vind? Dat de Heer die overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven wil bedekken. Blijft bedekken. Je kan het haast niet geloven, kind van God. Maar God ziet nooit meer één zonde meer. En er gedenkt niet één ongerechtigheid meer. Ook die dingen die je elke keer weer doet. Want Vader kijkt door het bloed van zijn Zoon op zijn kerk. En daarom ben je toch weer welkom, kind van God. Want hij wil die overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekken. En als iets bedekt is, jongens en meisjes, daar zie je het niet meer. Als ik een groot kleed pak en ik leg het over het doopvont, dan zie je het doopvont niet meer, want het is bedekt. En zo zijn de zonden, ook de overgebleven zonden van Gods kinderen, altijd bedekt met het lijden en sterven van Christus. En dan moet die bruid elke keer weer zeggen, zien op zichzelf, ik ben zwart. Maar God zegt, nee kind, je bent liefelijk. Onbegrijpelijk hè. Maar zo is God in Christus voor een zondaar. Ik ben zwart, doch liefelijk. Mag het zo zijn, u die avondmaal mag vieren. Mag het zo zijn, u die een betrekking op het avondmaal gekregen hebt. Wees er maar veel werkzaam mee in de binnenkamer voor God. Want voor de zulken is het. Het zij vanuit het gemis, het zij vanuit het bezit. Maar het is niet voor iedereen. En dan zie je dat voorbereiding houden heel de gemeente geldt. Kom maar nou van de week eens achter wie je bent. Of als die bruid. Of als zo'n dochter van Jeruzalem. Of misschien wel, zoals ik in zondag 30 vind, als een hypocriet, een ongelovige of een goddeloze. En daar moet ik tenslotte ook echt iets van zeggen namens mijn zender. Drie categorieën worden er genoemd voor diegene is het avondmaal niet. Hypocrieten, dat zijn mensen die doen alsof. Heel letterlijk vertaald betekent het toneelspelen. Dan doe je iemand na die je feitelijk niet bent. Huichelaren worden ze genoemd. Dat is best aangrijpend. In Matteüs 22 kom ik een avondmaal tegen en iedereen is bekleed met een bruiloftskleed op één persoon na. Die zit daar zonder bruiloftskleed en dan zeggen onze kanttekenaren, dat is nou een voorbeeld van een huichelaar. Een huichelaar die doet alsof hij een kind van God is, die praat als een kind van God. Die kan emotioneel raken als een kind van God. Die kan het over de zonde hebben als een kind van God. Maar het liefst praten ze over de lieflijkheid van de Heer Jezus. Wat hij aan het kruis gedaan heeft voor zondaren. Maar dat ze het ondervonden hebben in hun hart, dat kennen ze niet. Een huichelaar, een hypocriet, heeft eigenlijk een beetje een hekel aan een voorbereidingspreek. Zeker als de huichelaren ontmaskerd worden. Dan gaat er wat gebeuren van binnen. Dat wilden ze niet. Dat horen ze het liefst niet. Want ze hebben het altijd met liefst over een lieve Jezus voor zondaren. Maar ontkleed worden. En jezelf verliezen. En toestemmen dat je een verloren zondaar bent in de schuld bij God. En dat je naar recht de rampzaligheid verdiend heeft, daar moet een huichelaar niets van hebben. Spreek me veel over Jezus en wat hij voor zondaren gedaan heeft en dan klaar. Hypocrieten willen ook niet horen hoe een zondaar tot Christus komt. In een rechte weg, in een Bijbelse weg. Nu zegt de catechismus, als zulke mensen zich niet van harte bekeren, mogen ze niet aan het avondmaal. Dan eten en drinken zij zichzelf een oordeel. Dat betekent niet dat ze per definitie dan verloren zouden gaan. Want er kan altijd bekering komen. Maar als het zo blijft, gaan ze wel verloren. En weet je, dan zijn er mensen in ons midden, die worden nu bevreesd. En die denken, zo een zal ik wel zijn. Terwijl ze diep in hun hart weten wie ze zijn. En dat ze ook wel weten dat ze een zondaar zijn in de beleving voor God. En dat hun ziel dorst naar Christus. Maar als ze dan van hypocrieten horen, worden ze bevreesd en zeggen ze, dat zal ik wel zijn. En dan zal de duivel om de hoek komen en die zal die gevoelens nog eens extra gaan versterken om je moedeloos te maken. Maar zeg eens, u die daar bang voor bent, om nou een hypocriet te zijn. Wat doe je nou als je dat hoort? Vlucht je nou bij Christus weg? Of vlucht je juist des te meer naar hem toe? En zeg, Heere, hier ben ik. Ik heb gehoord van een hypocriet. En ik zou het kunnen zijn, Heere, want ik ben een slecht mens. Maar ik wil het niet zijn, Heere. Want ik wil niets liever dan dat het hier van binnen oprecht is. En Heere, als het dan niet oprecht is, maak u het dan oprecht. En als het wel oprecht is, laat me het alstublieft weten. Kijk, dat doet een hypocriet niet. Maar als het je werkelijk om Christus te doen is, ga je ook met deze aanvechting tot hem. En dan kom ik het woordje ongelovigen tegen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Dat zijn mensen die er onbekeerd zitten, onverzoend. En dan kun je het eens zijn met de waarheid, kun je het eens zijn met de prediking. Je wil er altijd wel blijven, je komt trouw in de kerk en je zegt, ja, ik ben onbekeerd. Ja, dan kun je niet aan het avondmaal en dat weet je wellicht zelf ook. Maar wordt het dan niet eens hoog tijd dat dat gaat veranderen? Want hoe lang ga je het onbekeerd volhouden? Misschien breekt voor zondag de dag van je sterven aan. En dan, ongelovige zondaar. Wat heb je dan? Als je staat in het gericht. En daarom, onbekeerde zondaar, ongelovige. Weer komt de Heere. En hij zegt, ik heb geen lust in de dood van je. Bekeer je toch tot mij. Wend je naar mij toe. En maak daarvan dan toch je gebed. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En tenslotte, goddelozen. Nee, dan moeten we niet denken aan mensen die afgelopen nacht in de kroegen van Rotterdam hebben gezeten. En bij de hoeren hebben gelegen. Nee, het gaat hier om goddelozen die hun belijdenis als het ware bekladden. Het gaat hier dus om mensen die belijdenis als geloofs hebben afgelegd, maar toch in hun levenswandel niet als een ware gelovige openbaar komen, maar als een goddeloze. Dat zijn mensen die hebben ja gezegd op de vraag, belooft gij dat ge overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar, onberispelijk zult inrichten en dat ge uw belijdenis met goede werken zult versieren. En toen klonk het hier of in een andere gemeente, ja. Maar is het zo? Hou je misschien een of andere zonde nog aan? Zolang dat zo is, kun je niet aan de tafel des Heren. Zelfs kan het gebeuren in het leven van een kind van God, die na ontvang in een genade in een grote zonde valt. En als er dan geen vernieuwde bekering is, geen oprechte belijdenis van schuld en geen begeerte van vergeving, moeten ze maar niet aan de tafel komen. Want dan speel je met vuur, want dan kan het verbond Gods ontheiligd worden. O gemeente, wat komt het aan op waarheid hier van binnen? En laten we dan zo allemaal, heel persoonlijk, hoef je echt niet meer naar een ander te kijken. Heb je genoeg aan jezelf in deze week? Heren, hoe ligt het tussen u en mijn hart? Doe dat toch. Met gevouwen handen bij het geopende woord. Zalig de mens die zijn ziel mag ophalen aan de woorden. Ik ben zwart. Toch, lieflijk, die mag op goede grond op weg zijn naar de tafel des Heren. Om daar te beleven dat Hij het zegt. Kom, mijn bruid. Kom maar, arme tobber, zondaar die zo van verre staat. Want ik heb grootelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Kom dan, sta op en eet. Want de weg zou anders voor u te veel zijn. Ik ben die bloedbruidegom die eten en drinken wil met mensen die zo zwart zijn in zichzelf. Ik heb voor u dat witte bruiloftskleed geweven. Daar wil ik je zo graag mee bekleden. Dan zie ik je zwartheid niet meer aan, maar enkel schoonheid. En daarom, o mijn bruid, o mijn vriendin, kom dan, laat ons eten, laat ons drinken, laat ons samen vrolijk zijn, want gij was dood, maar bent door mij levend geworden. Amen. Wij de Heren nog binnen en danken. Heer, u hebt het zelf gezegd in uw woord, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat geldt ook zo bijzonder in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Heren, de namen van onderscheiden mensen zijn genoemd in de prediking. En dat we hiermee voor uw heilige aangezicht terecht mogen komen. Wie ben ik, heren, voor u? Heren, zou u zo met uw heilige geest krachtig willen werken en doorwerken, dat er vele jaar kon het zijn wij allemaal dit geheim mogen kennen van die bruid. Ik ben zwart, doch lieflijk. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. En geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. Om u, Heer Jezus Christus, te zien. Met een doornenkroon gekroond. Waardoor uw lieflijk hoofd rood werd door het bloed. En zou u opnieuw in ons midden willen zijn als één die dient. Zegen het werk van de zondagsschool. Ontferm u zich over ons uit genade om Jezus wil. Amen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, het vierde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.